Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Maurice de Hond, data-analyst en sociaal geograaf. En we gaan het hebben over de documentaire Dood door Schuld. Maurice, fijn om weer met jou aan de tafel te zitten. Ons contact is eigenlijk geïntensiveerd begin 2020. En vandaag gaat jouw documentaire, of ik zeg de documentaire over jou, moet ik eigenlijk zeggen, in première. Dood door Schuld, ik heb hem gezien. Het was ook een soort trip down memory lane. Ja. Terug in een periode die ons, denk ik, ons hele leven zal bijblijven. Hoe kijk jij zelf naar die documentaire?
Nou ja, je krijgt weer die gevoelens terug die je in die periode hebt gehad. Ik bijvoorbeeld in de eerste periode was ik ontzettend gefrustreerd eigenlijk. Gefrustreerd omdat ik met zekerheid dacht te weten of ook wist dat het virus door de lucht zou gaan. En dat alle maatregelen daar niet op inspeelden. En dat bijvoorbeeld die zorginstellingen die gewoon dicht gingen, op een verkeerde manier dicht gingen, waar ventilatie helemaal geen rol speelde. Want het zou, als je maar anderhalve meter hield of mondkapjes op. Nou, dat wordt getoond. Maar ook getoond wat de weerstand is dan bij de officiële autoriteiten, zoals Van Dissel, professor Vos komt erin voor. Dat je gewoon echt ziet dat ze er niet aan wilden. En in die documentaire wordt dan die strijd getoond. Ook dat ik door LinkedIn eraf gegooid word. Ook daar, bij gesprekken die ik met LinkedIn in was de documentairemaker bij. Dus dat proces wordt eens teruggehaald. En dan blijft eigenlijk vooral de verbijstering over. Omdat het onderwerp aerosolen, wat begon met de WHO en RIVM, die zeiden het virus gaat door met grote druppels en het is fake news als het door de lucht gaat. Uiteindelijk, na 2 jaar, erkennen ze zelf ook dat het door de lucht gaat. Ja, dat maakt het, maakt het geen controversieel onderwerp meer, omdat het onderwerp in feite ook wetenschappelijk inmiddels min of meer is afgerond.
Ja, maar ik wil een paar thema's behandelen. We gaan niet alles weggeven van de documentaire. Mensen moeten hem vooral zelf kijken, natuurlijk. Maar misschien belangrijk als, ik zou bijna zeggen, bijna meta-vraag. Wat is de relevantie van een documentaire zoals deze op dit moment? Sommige mensen zeggen, joh, de coronacrisis. Nou, dat weten we.
Nou, ik vind hem ontzettend belangrijk, omdat je daarin ziet dat autoriteiten, de politiek en de wetenschappers, hele ingrijpende beslissingen namen. Beslissingen die we eigenlijk na de oorlog niet hadden meegemaakt. Gebaseerd op helemaal niet zulke harde gegevens rondom wat ze eigenlijk zouden moeten doen.
Met een enorme stelligheid. Dat valt ook op als je documentaire ziet. Met een stelligheid waarmee zaken worden gepresenteerd.
Ja. En dan geen ruimte openlaten voor andere meningen of gebaseerd op wetenschap. En met nogmaals gigantische consequenties. En dan is de relevantie eigenlijk op 2 punten. Enerzijds het ervan leren dat als autoriteiten dat we weer in zo'n situatie komen, dat we dat op een andere manier moeten doen. En niet alleen maar omdat een bepaalde groep dit zegt en zegt er is consensus en het is dit en je moet dit doen. Maar in de tweede plaats, wat toch ook een gevoel is als je die documentaire ziet, hoe erg het is dat die betrokkenen ook nu nog geen verantwoording hebben afgelegd. Niet teruggekomen zijn op wat ze gedaan hebben. Kijk, Marcel Levy zou oorspronkelijk bij de première zijn. Die heeft uiteindelijk, nadat hij de documentaire gezien, ervan afgezien. Omdat hij zegt, er worden personen aangepakt die daar integer in zaten. Mm-hmm. Die met naar eer en geweten dachten dat ze goed deden. Mijn punt is, ik ga er niet van uit dat ze dat niet naar eer en geweten deden. Maar wat ik in ieder geval wel vaststel, is dat we nu 4 jaar verder zijn en ze er ook nooit op teruggekomen zijn. Nooit op teruggekomen zijn en zeiden, ja, ik deed naar één geweten, maar als ik het nu zie, heb ik daar een aantal fouten gemaakt of een aantal afslagen verkeerd genomen enzovoorts.
Ja, want dat is denk ik het belangrijkste inderdaad. Hè? Dus dat er eigenlijk geen lering is getrokken uit het verloop van die pandemie en alles wat we gaandeweg zijn tegengekomen. Er wordt steeds eigenlijk verwezen, ja, het was varen in de mist. Hè? Die beroemde uitspraak van Rutte toen in maart 2020. En dat hoor je eigenlijk ook steeds als excuus. Terwijl als je natuurlijk terugkijkt, ja, die mist die begon toch wel een beetje op te trekken al in de zomer van 2020. En met de eerste publicaties die naar buiten kwamen, echt ook al op metaniveau. Waarin ook de ernst van de pandemie toch enigszins werd gerelativeerd. Nou, zo zijn er eigenlijk allerlei publicaties geweest in die periode, ook wetenschappelijk, die in onvoldoende mate zijn verdisconteerd. Hè? Of die zelfs terzijde werden geschoven, of die men eigenlijk actief probeerde te onderdrukken. En personen die werden tegengewerkt. Ik zie twee dingen. Het risico van deze documentaire. Het ene is, de critici zullen zeggen, oh, dit is weer een soort Maurice de Hond show. Hè? Want Maurice de Hond is gevolgd en die probeert nu met terugwerkende kracht zijn gelijk te halen. Dat is het eerste. En het tweede is, jij vertoont hem nu, hè, binnen je eigen netwerk. Bereikt het niet toch gewoon alleen maar weer die mensen die toch al eigenlijk vinden wat wij met elkaar natuurlijk ook vinden. Ja, dat daar gewoon heel veel is misgegaan. Kortom, bereik je wel die groep die je eigenlijk zou willen bereiken.
Nou, om het tweede even op te antwoorden. De documentaire is gemaakt door Frank de Rooij onder zijn verantwoordelijkheid. Ja. Ik heb hem alleen de ruimte gegeven om mij te volgen. En we hebben best wel een paar dingen besproken, maar het is zijn documentaire.
Ja, je had ook niet alles op die manier willen gedaan, als je het zelf
had
gedaan.
Nou, ik had misschien bepaalde punten iets anders gedaan, maar. Okay. En de tweede plaats, hij heeft het proberen aan te bieden aan streamers en aan de, hè, dus aan Videoland, RTL en NPO. Maar geen van de partijen wilde de documentaire tonen. Ja, dan is dit de manier maar om het te doen. Ja, het liefst had hij hem via de publieke omroep getoond.
Ja, misschien van de Brink.
Nee, maar ook dat is weer. Maar, weet je wel, dit is het. Ja, en als je de documentaire ziet, het geeft de werkelijkheid weer zoals dat proces is gegaan. Ja. Als je over het eerste punt gaat, ja, hij heeft mij gevolgd omdat ik, denk ik, vanaf het begin niet alleen, laat ik zeggen, me tegenover het beleid zetten, maar dat heel onderbouwd deed. Ik bedoel, ik was niet iemand die alleen maar wat riep. Ik heb altijd vanaf dag één, alles wat ik gedaan heb, is wetenschappelijk onderbouwd, transparant. Ik heb de links gestuurd naar de studies. En wat ik zei, was ik niet als enige, want er waren genoeg anderen in de wereld die dat ook zeiden, natuurkundigen met name. Alleen die kregen heel weinig ruimte, omdat het grote verhaal van de WHO en de RIVM werd door vrijwel alle media kritiekloos gevolgd.
Ja, dat zeg je wel iets belangwekkends. Ik heb hier ook met Jos de Laat misschien is het al bijna 2 jaar geleden, een gesprek gehad. En dat ging toen ook over de aerosolen. En hoe binnen de natuurwetenschappelijke wereld eigenlijk het vrij snel toch een soort consensus was dat precies wat we daar zagen eigenlijk veroorzaakt werd door het aerosolen. En daar ook heel veel onderzoek al naar was gedaan binnen hun wetenschappelijke wereld. Maar dat hij toen ook wel op attendeerde dat die medische wereld toch ook een heel eigen bolwerk is. Dat je daar als andere discipline ook niet 1, 2, 3 zomaar binnenkomt en serieus wordt genomen. Terwijl de echte exacte jongens, en aerosolen is eigenlijk een heel natuurwetenschappelijk thema. Die worden dan niet gehoord in zo'n geval.
Ja, maar weet je wat het interessante was? Want ik ben er ook maar in gerold. Juist hoe ik in het begin erin gerold ben, is eigenlijk veel betekenend van wat er daarna gebeurd is. Ik volgde, ja, ik zag wat er gebeurde in de wereld, al in januari, februari. En wat mij meteen opviel, andere mensen ook, dat de uitbraken eigenlijk alleen maar waren op plekken met speciale klimatologische omstandigheden. Namelijk milde winter en droge lucht. Alle plekken waar de grote uitbraken waren, bijvoorbeeld Italië, alleen maar Noord-Italië, niet in Zuid-Italië. Amerika, Seattle, later New York, niet Midden-Amerika, dat is pas later gebeurd. En dat was één, dat klimaat.
Die invloeden van klimaat op die verspreiding.
Ja, maar het punt is, als het grote druppels zouden zijn, Wat zou dan de invloed van het klimaat zijn? Waarom is het... Dus dat was één. Dat vond ik uitermate verwonderlijk. De tweede plaats was dat... als je dan de statistische studies neemt... keek naar wat de grote verspreidingsbronnen waren... waren superspread events.
Ja.
Dus, en een van de eerste grote superspread events... wat heel vroeg is onderzocht vanuit Duitsland... vlak over de grens...
Want die kan nog wel,
bij Heinsberg, in Gangelt heet de plaats. Ja. En daar was op 15 februari een uitbraak. En die was ontstaan. Er was een bijeenkomst, carnavalbijeenkomst met 450 man. Ja. Ja. En hij heeft kort daarna eigenlijk al die mensen onderzocht. En toen stelde hij vast dat de mensen die in die... dat er meer dan de helft van de aanwezigen die in die zaal aanwezig waren... besmet waren. Dat naarmate je langer in die zaal aanwezig was, had je meer kans op symptomen. Maar nu komt het. Hij was ook bij de mensen thuis die ziek waren geworden. En daar bleek dat de huisgenoten van degene die ziek waren geworden, hadden gemiddeld minder kans om besmet te raken dan mensen die een paar uur bij dat carnaval waren geweest. Nou, elke logica zegt dan, je kan niet door grote druppels bij zo'n superspread event de helft van de aanwezigen hebben. En dan, terwijl je thuis, kijk, als het echt grote druppels waren, dan zou 70-80% van de mensen thuis besmet zijn geraakt. Zo niet meer. Maar dat was juist minder. Dus dat was iets wat logisch gezien totaal niet kon kloppen. En wat je dan merkt is dat wetenschappers, van de medische wetenschappers of van Dissel en zo, die gaan daar dan helemaal niet op in, op deze logica. En riepen dan, ja, bij die superspread events, dan zullen ze wel in de koffiekamer dicht bij elkaar hebben gestaan of zo.
Ja, dat is interessant, hè? Want als je kijkt naar de Popperiaanse wetenschapsfilosofische benaderingen, dan is het eigenlijk de hypothese moet worden getoetst. En wanneer die gefalsifieerd wordt, dan moet je dus gaan kijken naar een andere verklaring. Wat hier eigenlijk gebeurde, is er leken allerlei data beschikbaar te komen die een falsificatie waren. Maar in plaats van dat ze de hypothese gingen betwijfelen, gingen ze andere verklaringen zoeken om het alsnog vast te houden dat het via die grote druppels vastkwam. Ja, we hebben het natuurlijk destijds ook al over gehad. We hebben met Matthias de Smet natuurlijk hier aan tafel regelmatig gesproken. En met een soort, hij had het over massavorming. De wetenschappelijke consensus waar steeds naar werd gegrepen. Tegelijkertijd dus wel degelijk andere wetenschapsdisciplines die aerosolenthese heel vroeg ook al in hebben gebracht. Zeker. Maar niet gehoord werden. Nou, dat gold voor jou ook. En dan toch in de Nederlandse situatie ook relatief heel laat pas de bereidheid om toe te geven dat die aerosolen zo'n belangrijke rol hebben gespeeld. Nee. Dat zegt natuurlijk wel iets over, laten we zeggen, de organisatie van ons, niet alleen politiek en bestuur, maar ook de wetenschap zelf.
Ja, want bijvoorbeeld een ongelooflijk tragisch moment vond ik deze. Uiteindelijk is er een groep ingezet door de overheid van het onderwijs over ventilatie op scholen. Ja. Doekle Terpstra heeft daar een commissie, een vrij snel rapport uitgebracht. En eind september wilde de overheid geloof ik 300 miljoen beschikbaar stellen voor verbetering van de ventilatie. Dat moest dus in de scholen gebeuren. En de scholen kregen een brief waarbij ze geloof ik 70% van de kosten van de ventilatie zou door de overheid gedekt worden. Maar daar stond een zin in. Overigens meldt de RIVM dat er nog niet aangetoond is dat het virus door de lucht gaat. Dus terwijl ze tegen zeiden, want die scholen moesten zelf 30% nog bekostigen. En het budget was al gezegd, maar in de brief schrijft het RIVM dat nog. En dat is dus iets waar ik me dus zeker in het begin ontzettend over druk heb gemaakt. En daarom heet de documentaire ook Dood door Schuld met een vraagteken. Ja, niet.
Maar was het dan gewoon simpelweg mensen ook die hun ongelijk niet konden toegeven?
Nee, ik bedoel, nee, het zat anders in elkaar.
Of is het pad afhankelijkheid, dat je eenmaal daar zit en ook daar beleid op geformuleerd hebt, dat je denkt, ja, maar we kunnen het nu niet gaan terugroepen.
Nou, op dat punt is een heel kenmerkend moment tijdens de documentaire. Ik zit bij Op 1 in juni 2020 en daar werd een debat georganiseerd over aerosolen tussen professor Vos en mij.
Ja.
Hij is lid van het OMT en zat daar. En in dat debat ging het over het belang van aerosolen. En toen zei Vos letterlijk, nou ik zeg iets geparafraseerd, maar inhoudelijk zei hij, het is zo'n axioma dat het respiratoire infecties gebeuren via grote druppels. We onderzoeken het niet eens.
Ja, dat,
want
dat,
ook ja, als er een andere uitslag komt, zullen we het niet geloven. Ja. En toen dacht ik, en ik werd bij dat debat vooraf door mensen gezegd, door anderen, ja, hoe kan de wetenschapper Vos met de anti-wetenschapper de hond in debat gaan? En toen zei hij dit, en toen dacht ik, wie is de anti-wetenschapper? Ik bedoel, en dat zei hij, dat meende hij ook. Ik bedoel, hij had helemaal niet het gevoel dat hij iets raars zei.
Ja, ja, dat is toch echt die macht van de consensus binnen zo'n gemeenschap is dan toch echt wel verbijsterend, hè?
Ja, dat is verbijsterend. Echt verbijsterend. Ik heb het lang niet...
Ook omdat ik... toch nog één ding, hè. Je vertelde nu net... we hadden het voorbeeld van die uitbraak in Duitsland. Hè, hoe dat heeft plaatsgevonden. Maar we hadden in diezelfde periode, of daarna, dat gedoe met die cruiseschepen. Dat weet je ook nog. Hè, dat, daar bleven maar nieuwe slachtoffers vallen en mensen ziek worden. Terwijl ze allemaal in hun kamer opgesloten werden. Hè, dat was... Dus daar moest een ander soort verklaring voor. Daar zat ik eigenlijk destijds naar te kijken. Ik denk, ja, dat moet dus via het luchtsysteem circuleren daar op die schepen. Ik bedoel, dat kan niet anders.
Ja, maar eigenlijk hoe die wetenschap reageerde lijkt heel erg op een filmpje wat ik toen ook in mei 2020 plaatste en onlangs op mijn website weer gezet heb. Daar gebeurde het volgende. Dit is de ultieme voorbeeld. Het is een uitzending van NTR. Mm-hmm. Over wetenschap. En de vraag was, waar komt die anderhalve meter vandaan? Yeah. Dat was op 11 mei 2020. En dan gaan ze naar een vliegtuig, naar een hangar. Yeah. En daar hebben ze een vliegtuig. En daar komt professor Frits Roosendaal. Komt daarin. En ze zitten daar. En ze, wat hebben ze gedaan in het vliegtuig? Wat is er gebeurd? In 2003 was SARS-1. En toen vloog er een vliegtuig van Hongkong naar Beijing. Dat is een 3 uur durende vlucht. Daar zat 1 patiënt van SARS. Wisten ze toen niet. Maar die heeft 22 mensen in het toestel besmet. En dan laten ze dat toestel zien. Met die man die besmet was. Ja. Waar die zat. En hebben ze de plekken aangegeven. Waar anderen besmet zijn geraakt. En sommigen daarvan zelfs overleden. En dan gaan ze dat gesprek met Frits Roosendaal zeggen. Ja, daar was die man die uiteindelijk, die patiënt is ook overleden. En dat zijn de anderen die besmet zijn geraakt. Wat is nou het interessante? De 2 mensen die naast die patiënt zaten, die zijn niet besmet geraakt. En er zijn mensen besmet geraakt op 9 meter afstand. En dat wordt aan het eind nog even tegen Frits Roosendaal ook gezegd. En dan antwoordt Frits Roosendaal. Ja, maar die zullen vermoedelijk wel besmet zijn geraakt in de terminal. Ja. En dat geeft bijna, terwijl zelfs het onderzoek waar hij naar refereerde was, waar ze zeiden dat moet wel door de lucht zijn gegaan, maar hij kon het gewoon niet zien. Het is niet, ik bedoel, die man is intelligent, zit er heus, laat ik zeggen, waarheidsgetrouw in. En dan een wetenschapper, een professor, zegt dus, terwijl ze over anderhalve meter zijn, ja, dat zal dan wel in de terminal gebeuren.
Nou, dat is precies dus die falsificatie, die heeft eigenlijk plaatsgevonden. Maar in plaats daarvan ga je een alternatieve hypothese formuleren. En zo moet je zeggen, om maar je theorie overeind te houden.
Ja,
dat is precies waar Popper al voor heeft gewaarschuwd. Je gaat de theses maar uitbreiden. Terwijl het meest elementair is, hey, heeft misschien een andere oorzaak. En daar groeide ik van. Ja, daar heb je natuurlijk destijds op gewezen. En dat is hier ook aan tafel regelmatig aan de orde geweest. En voor mij stond het al vrij vroeg vast dat aerosolen een rol speelden. Ik heb me er niet uitvoerig in verdiept. Maar wat ik er zo van meen, dan leek me dat gewoon de meest plausibele verklaring. Misschien, we gaan er nu niet een heel lange uitzending aan wijden. Mensen moeten vooral de documentaire gaan kijken. Maar toch ook als afsluiting. We staan op het punt van een voorbereiding van een parlementaire enquête. En daar zal ongetwijfeld dit thema terugkomen. Jij bent inmiddels, je hebt gelijk gekregen. Of je in het gelijk bent gesteld, is misschien nog iets anders. Maar toch, wat zou je nu op basis ook weer van deze, dit onderdeel, hè, van de pandemie, hè, de hele omgang met die aerosolen en die anderhalve meter, wat zou je zo'n enquêtecommissie eigenlijk mee willen geven?
Nou, dat is wel heel belangrijk, want Er was een OVV-rapport, het derde OVV-rapport.
Ja.
En het derde OVV-rapport ging over hoe de overheid ermee omging en zo. Mm-hmm. En daar staan best hele goede dingen in. Maar wat ze buiten de orde hebben gesteld, de kwaliteit van de adviezen van de RIVM en het OMT. Dat werd gewoon gezien, nou, dat is er. En dat werd omgegaan. En dan merk je dat dat bijna niet ter discussie wordt gesteld. En het kan, laat ik zeggen, het hele beleid wat er gevoerd is in Nederland is geënt op wat het RIVM en het OMT gezegd hebben. Dus een parlementaire enquête zal zeker ook dienen te gaan over de kwaliteit van de adviezen en de weigering van dat soort instanties om andere kennis in te brengen.
Waar hangt dat mee samen, denk je? Denk je dat er binnen die organisaties geen kanttekeningen zijn geplaatst?
Nou, ik denk,
door experts?
Jawel, alleen wat er gebeurd is, maar dat heb ik zelfs gemerkt. Ik heb zelfs contact gehad met mensen binnen de RIVM, mm-hmm, die de aerosolen ook aanhingen. Maar die kregen geen, die kregen geen ruimte. En wat er gebeurde was, ik ben ook door professoren benaderd en doktoren, die hadden contact mee. Die zeiden, ja, dit is het. En dan zei ik, maar waarom gaan jullie dan niet naar buiten mee? En dan was het antwoord, ja, dat kost me mijn baan.
Nou ja, we hebben natuurlijk dit debat gehad naar aanleiding van de toeslagenaffaire over de Nederlandse bestuurscultuur. Ligt dit niet gewoon direct in het verlengde van die vraag naar de bestuurscultuur?
Want, niet alleen.
Nou, in de zin dat je natuurlijk binnen de organisatie ook wel de ruimte moet openhouden voor tegengeluiden. En moet zorgen dat die tegengeluiden ook serieus worden genomen.
Ja, dat ook wel. Maar wat er ook gebeurde was, en dat is bij de toeslagenaffaire minder gebeurd, is dat media volledig de lijn volgde van de overheid. En ofwel eigenlijk als ze over maatregelen hadden, eerder wilden dat het strenger was dan minder streng. Dus als jij, laat ik zeggen, als of wetenschapper binnen een positie of daarbuiten, ook de wetenschappers daarbuiten die wel een ander geluid hadden, konden hun eigen geluid, ander geluid niet kwijt. De documentaire.
Ja, maar dat is inderdaad de relatie tot de media. Dat is natuurlijk heel, heel belangrijk. Maar je zou kunnen zeggen, als de overheid een iets gematigde toon had aangeslagen, ook op verschillende momenten binnen de coronacrisis, dan zou wellicht de media ook een iets andere verslaglegging hebben gedaan. Denk je niet?
Nou, wat er vooral ook speelde, merkte ik ook, was dat veel mensen ontzettend bang waren. Dachten dat ze heel ziek konden worden, wat soms ook wel het geval was. Of dat hun kans van doodgaan heel groot was. En dat hebben ze er heel lang ingehouden, tot zeker.
Absoluut.
Toen de hele vaccinatiecampagne tot op het eind, hè, de eerste 2 jaar, pas bij Omicron, in de loop van 2022, ging dat er wat af. En die angst speelde ook een rol dat een behoorlijk deel van de lezers en kijkers eigenlijk ook niet gediend waren van een ander geluid. Want wat ik merkte, wat ik ook regelmatig op me afkreeg, was mensen die me van alles verwensingen. Waarom kregen die verwensingen?
Nee, daar kunnen we hier ook over mee praten.
Omdat ze onzeker werden gemaakt. Want zij vertrouwden zo op, dat is de autoriteit. En als ik maar doe wat die autoriteit zegt, dan ben ik veilig. En dan gaat een of andere quibus roepen dat het anders is. En daardoor word ik eigenlijk ongeruster. Dus dat geluid wil ik niet horen.
Nee,
en
in die toestand van angst wil je die consensus bewaren en daarmee ook eigenlijk ieder tegengeluid uitschakelen.
En daarin gingen de media te veel mee.
Ja, maar ik zeg, hier heeft de overheid in mijn ogen juist ook een enorme taak om te voorkomen dat zoiets als massavorming optreedt. Juist eigenlijk de ruimte te openen waarin, of te open te houden, juist waarin verschillende stemmen ook hoorbaar blijven.
Jawel, dat zou moeten, maar wat er dan vooral gebeurde, denk ik, dat de regering, laat ik zeggen Rutte en de anderen, zich eigenlijk konden verdedigen achter de rug van het RIVM.
Ja, absoluut.
Omdat ze deden gewoon wat het RIVM zei.
Nee, dat zie je ook in andere landen. Hè.
Dat was het makkelijkste. Ja. Want als bijvoorbeeld bij de laatste lockdown was in Engeland was ook het advies van de lokale organisatie om een lockdown te doen. Dat heeft de Engelse regering niet gedaan. En terecht. In Nederland is dat wel gebeurd toen met die tweede lockdown. En dat gebeurde, denk ik, ook omdat het RIVM dat zei in het OMT en gewoon Rutte consort geen risico wilde lopen van als het later dan mis zou gaan, dan kreeg hij de schuld.
Better safe than sorry.
Ja, En het grote probleem daarbij, en ik hoop dat de parlementaire enquête dat daar wel een opening voor zal geven, is dat ze er nooit op teruggekomen zijn. Nooit gezegd, jongens, we hebben dat en dat toen gedaan, maar daar hebben we dit van geleerd, daar hebben we dat dit toen fout gedaan. Nog de wetenschappers, nog het OMT, nog het RIVM.
Nee, maar daarom is die enquête denk ik ook heel belangrijk.
En daarom is die documentaire en laten we ook
hopen
belangrijk.
En laten we hopen dat ook de documentaire ook een bijdrage kan leveren. Want dit hebben we nog steeds wel heel hard nodig. Ook wanneer we bedenken dat we misschien binnen nu en een aantal jaren wel weer een nieuwe pandemie op ons af zien komen. En hoe gaan we daar dan mee om? Hè? En wordt dat op een vergelijkbare manier? Of gaan we hier inderdaad zoiets als toch een tegenmacht, een tegengeluid ook organiseren of de ruimte geven? Nou ja, iedereen moet hem gaan kijken. Onderaan deze video staat de link. Hè? Mensen kunnen hem daar tegen betaling. Hè?
€3,99.
Ja,
die jongen heeft drie jaar gewerkt.
Nee, ja, dat begrijp ik. Dus klik op de link en kijk naar Dood door Schuld. Dank Maurice.